BNR Nieuwsradio. De Wereld. Bernard Hammelburg.
Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, het lukt maar niet om tot een nieuwe gevechtspauze te komen in Gaza. Hoe dat komt, vraag ik aan voormalig VN-vredesgezant Robert Serry. Maar nu eerst, de agenda op de Europese top puilt uit. Maar één belangrijk onderwerp is de Europese defensiesamenwerking. Want onze verdediging moet op orde zijn.
I'm not saying it is going wrong tomorrow, but we have to realize it's not a given that we are in peace.
Dat zei de militaire NAVO-baas, admiraal Rob Bauer. Ik praat er dadelijk over met de Belgische luitenant-generaal buitendienst Mark Thijs, verbonden aan het Egmond Instituut. Maar eerst gaan we naar de top zelf in Brussel, naar Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Geert-Jan, alle Europese leiders zijn aan het begin van de middag binnengekomen. Hoe is en was de sfeer?
Nou, die is op zich prima, Bernard. Er staat een heleboel op het lijstje. Het is een beetje als een festival met allemaal verschillende podia, en dat je niet goed kan kiezen naar welk bandje je gaat kijken. Zoveel onderwerpen komen er langs. Waarbij het ingewikkeldste wel is, wat is nou het bandje dat op het hoofdpodium speelt? Maar er is ook nog een ander muziekje, een ander deuntje dat hier draait. En dat gaat om Rutte-mania. Want de belangstelling voor Rutte is heel groot, omdat hij natuurlijk de topkandidaat is voor de functie van secretaris-generaal bij de NAVO. Heel veel buitenlandse pers die ook alles van hem wil weten. En dat gaat zelfs zover dat er een beetje geforceerd gezocht werd naar een fotomomentje van Mark Rutte met Klaus Johannes. Dat is zijn Roemeense uitdager. En iedereen stond er klaar voor, alle camera's liepen al. En toen bleek de man die eraan kwam niet Klaus Johannes te zijn, maar de Litouwse president Nauseda. Dus dat was even teleurstellend voor het journaille. Maar om je even mee te geven wat hier op de achtergrond allemaal speelt.
Ja, staat veel op de agenda, maar wat zijn nou de belangrijkste agendapunten?
Nou, voor de aanwezige Europese leiders, voor de meeste leiders, is Oekraïne het meest pakkende thema. Dat zie je ook in het aantal woorden dat in de voorlopige conclusies door de ambassadeurs eraan is gewijd. Je merkt het in de gesprekken bijvoorbeeld met Rutte, die dan wel een vraag over Gaza beantwoordt, maar al vrij snel het ook weer over Oekraïne wil hebben. Maar Gaza, Antonio Guterres is hier net te gast geweest. Die heeft toch ook wel weer dingen gezegd, ook in de Kamer met de Europese leiders. Zoals van, ja, mensen, er mag geen dubbele standaard zijn wat hem betreft tussen hoe we in Europa naar Oekraïne kijken en hoe we naar Gaza kijken. Het zijn natuurlijk hele andere conflicten, maar Guterres zegt, ja, als je vrede wil in Oekraïne, dan wil je ook de staakt het vuren in Gaza. Ja, en dat zijn toch wel ingewikkelde gesprekken vandaag die hier gevoerd worden, Bernard. De verklaring waar iedereen vannacht op hoopt, daarin zal denk ik wel het een en ander gezegd kunnen worden over een gevechtspauze. Maar de precieze bewoordingen, die blijft heel erg lastig. Eigenlijk waar ze het wel over eens zijn, is dat er gewoon weer massieve toegang van voedsel tot Gaza moet komen. En de rode lijn die rond Rafah wordt getrokken. Maar nog steeds heb je hier ook politici zoals de Oostenrijkse bondskanselier Nehammer, die dan ook zegt van, ja jongens, het zal allemaal wel, maar we weten waar Hamas toe in staat is. Dus die gaat ook daar niet zomaar mee akkoord. Dus nee. Het wordt nog wel spannend voor een verklaring.
Oké, de veel aandacht dus bij het journaille voor Gaza. Maar van de Europese politici meer naar Oekraïne. Wat heb je daarover aan Rutte gevraagd?
Nou, ik wilde ook even weg van Brussel. Ik wilde even naar Amerika. Kajsa Ollongren was bij Zelensky op bezoek gisteren. Maar daar was ook Jake Sullivan, nationale veiligheidsadviseur van Joe Biden. En weet je, Rutte weet alles natuurlijk, is het internationale oliemannetje. Dus ik vroeg toch aan Rutte, ja, wat hoort u nou eigenlijk over die $60 miljard? Wil Amerika die nou wel of niet aan Oekraïne verstrekken? Wat zijn de signalen die u heeft?
Ja, je hoort al een tijdje geluiden dat het zou moeten kunnen. Dat was heel erg zichtbaar tijdens de Münchener Sicherheitsconferentie, half februari. Dus ik had toen echt wel hoop, ook sprekend met leden van het Amerikaanse Huis en Senaat, Amerikaans Congres dus, dat zou moeten kunnen. Maar ja, so far nog niet. Dus ja, uiteindelijk moet dan ook wel gebeuren.
Dus de hoop is nog nergens op gebaseerd?
Jawel, het is wel gebaseerd op die signalen. Hè? Dus ik snap heel goed wat Jake Sullivan daarover gezegd heeft. Overigens heb ik dat niet van hem zelf gelezen, maar ik vertrouw u erop dat hij dat zo formuleerde. Maar ja, het is nog niet gelukt. Het huis is nog niet, het huis van afwaarts is nog niet om.
Tot slot, de steun voor Oekraïne is een belangrijk punt. Maar ook het versterken van de eigen defensie. Wat hoor je daarover?
Ja, want alles wat naar Oekraïne gaat, dat komt dan uit een eigen voorraad. Die moet weer worden aangevuld. En je wil eigenlijk voor de komende 10 jaar dat je zowel Oekraïne kan steunen als je eigen defensie op orde brengt. En het is een van de 6 grote thema's vandaag. Wat mij vooral opvalt is het thema geld. Ook weer ingebracht door de premier van Estland, Kaja Kallas. Die zegt, ja, er is gewoon een groot probleem met het sponsoren eigenlijk van de Europese defensieindustrie. De Europese investeerdersbank, die is nu wel wat meer erbij betrokken. Die moet kijken naar lange termijn investeringen. Maar waar het eigenlijk om draait, Bernard, dat zijn dan die eurobonds. Dat is toch dat je met z'n allen uiteindelijk wil kijken of het mogelijk is om de kapitaalmarkt op te gaan en geld voor defensie op te halen. We weten dat Scholz dat niet wil. We weten dat Rutte zijn vraagtekens daarbij zet. Maar eigenlijk zegt Kaja Kallas, jongens, we hebben geld nodig als we zulke grote plannen hebben voor een Europese defensiestrategie.
Dankjewel, Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Ik praat verder met luitenant-generaal buitendienst Mark Thijs, verbonden aan het Belgische Egmond Instituut. Goedemiddag, generaal.
Hallo.
Hallo, goedemiddag, generaal, zei ik. Ik hoop dat u me hoort.
Hallo,
Ja, goedemiddag.
Ja, ik hoor u, hoor u.
Oké, fijn. U zei enkele maanden geleden nog dat als hier oorlog uitbreekt, we al na enkele uren met stenen moeten gaan gooien vanwege een munitietekort. Staan we er nog steeds zo slecht voor in Europa?
Ja, een productielijn voor een munitie wordt niet op 5 maanden opgebouwd. Hè. Dus ik denk dat een van de grote strategische onderschattingen is die men heeft in Europa. Een defensieindustrie terug opbouwen gebeurt niet in enkele maanden. Dat is een werk van meerdere jaren. Ja. Het voorbeeld dat we hier in België hebben is 155 mm munitie. Men is gestart met de opbouw, maar de eerste munitie zal daar binnen 2,5 à 3 jaar afrollen. Dus dat zijn de termijnen waar je rekening mee moet houden.
Ja. Een jaar geleden deed de EU Oekraïne een belofte om 1 miljoen artilleriegranaten te leveren. Dat is uiteindelijk slechts de helft geworden. Wat gaat daar mis? Is dat hetzelfde probleem? We kunnen het wel willen, maar we kunnen het niet doen?
Ik denk dat het verschil is tussen de politieke aankondiging en de confrontatie met de realiteit. Op termijn komt dat wel in orde. Ik denk dat tegen het einde van dit jaar men al een stuk verder zal zitten. En tegen dan belooft men eigenlijk in het jaar 2024 1 miljoen stuks geproduceerd hebben. Maar ik denk dat het ook een beetje de onderschatting is van wat zulke industrieel proces eigenlijk allemaal met zich meebrengt.
Ja, afgezien nog van het kunnen leveren, heb je natuurlijk ook een discussie over of er nou wel of niet lange afstands wapens geleverd moeten worden. Hè? Want de Oekraïne wil eigenlijk de Krim kunnen aanvallen, maar dat kan nu niet. Ja. Hoezeer speelt die kwestie?
Dus vandaag als je kijkt naar de frontlijn van 1000 kilometer, ja, dat allereerst is een enorm grote afstand en je ziet een soort van stabilisatie van die frontlijn met, laten we zeggen, tactische bewegingen rond die frontlijn. En ik denk dat we in een periode zitten waar allereerst beide kanten zich moeten aansterken, maar waar vooral eigenlijk het gevecht in diepte gaat gevoerd worden. Hè? Shaping the battle space. Hoe kunnen we ons hier het best klaarmaken om in de toekomst op een succesvolle manier operaties te voeren? En dat wil zeggen dat je dus acties in diepte moet doen, zoals Oekraïne die vandaag die olieraffinaderijen aanvalt in Rusland. Ik denk dat elk lange afstands... een lange afstandsmunitie een plus is voor Oekraïne om dat gevecht te kunnen voeren. En op die manier zijn die Taurus natuurlijk wel een meer dan welkome hulp voor hen.
Het gaat om wat we willen en wat we kunnen. Politiek, zowel als materieel. Ja. Er ontstond enorm gekrakeel in Nederland omdat een onderzeeboordorde naar Frankrijk is gegaan en niet in Nederland is terecht is gekomen. Mm-hmm. Is dat nou fout of zegt u nee, zo moet het uiteindelijk? Want je kunt beter het beste zoeken dan het politiek handigste.
Nationale defensie en investeringen in defensie, dat is zo'n beetje het laatste bastion van de nationale soevereiniteit natuurlijk. En dat is altijd een heel gevoelig thema. Niet enkel in Nederland, ook in België hoor. En, naar mijn ervaring, ik heb toch een goede 20 jaar ervaring in materieelprojecten, is dat je altijd een aantal, 3 planeten eigenlijk moet opleiden. Dat is de politieke, de militaire en de economische, waar de politiek zegt, ja, je moet een bepaald systeem aankopen. Je schrijft daar als militair dan specificaties rond. Je krijgt de voorstellen binnen. En dan, ja, dan moet dat voorstel dat je dan hebt, dat moet allereerst politiek aanvaardbaar zijn, maar ook economisch aanvaardbaar. Ja. In de zin van, oké, we gaan hier als land zoveel miljoenen naar. En wat vloeit daarvan terug naar onze economie? Ja. Dus dat is een gegeven dat er altijd zal zijn. En natuurlijk, zijn we daar te protectionistisch in vandaag. En brengt dat mee dat we eigenlijk zoveel verschillende tanks hebben, zoveel verschillende soorten fregatten en zo verder. Ja, zeker en vast. Dus dat is iets waar we als Europeanen onder elkaar eens goed moeten over nadenken. En welke constructie kunnen we opzetten dat we een soort van faire retour hebben eigenlijk van de investeringen die een land doet naar zijn eigen economie.
Oké, dit is BNR De Wereld. Mijn gast is de Belgische luitenant-generaal buitendienst Mark Thijs, verbonden aan het Egmond Instituut.
It is time to start a conversation about using the windfall profits of frozen Russian assets to jointly purchase military equipment for Ukraine. There could be no stronger symbol and no greater use for that money than to make Ukraine and all of Europe a safer place to live.
Dat was Ursula von der Leyen. En ze zegt dus, generaal, ja. We zouden, als we Oekraïne willen steunen, want het gaat daarom, maar ook om het afschrikken van Rusland, zouden we eigenlijk dat bevroren kapitaal aan moeten spreken. Kan dat? Kan Europa op die manier Rusland afschrikken?
Er spelen meerdere dingen. Hè. Vanuit Oekraïne is er natuurlijk heel veel druk om maximaal die tegoeden te kunnen gebruiken. En zoals het vandaag ligt, dat is Euroclear. Daar zijn een aantal miljarden die eigenlijk als rente elk jaar gegenereerd worden. En dan een deel is de belastingen die de Belgische staat eigenlijk heft op die miljarden. Die worden dit jaar bijvoorbeeld al herbruikt eigenlijk in steun aan Oekraïne. Ja. Omdat dat een opbrengst is naar de Belgische staat toe. Maar natuurlijk, de goede zelf en de opbrengsten zelf, dat is natuurlijk een iets moeilijker gegeven. Allereerst juridisch, economisch, want het gaat ook over het vertrouwen eigenlijk in het betaalsysteem. Wat gaan andere landen zeggen die ook in dat systeem zitten en die met Europa werken? En plots zien zij dat Europa, met monden van België of niet, die tegoeden gaan aanslagen. Dus het is een tamelijk complex gegeven, politiek, economisch en juridisch ook natuurlijk.
Ja.
Waarbij we ook niet mogen vergeten, wat komt daarna, hè? Naar Rusland toe?
Ja, dat is waar. Ooit is dit conflict misschien over. En hoe eindigt het? Dat komt er. Als wij nu naar Rusland kijken, generaal.
Ja.
Wat wil dat land nou, denkt u?
Dat land wil een soort van. De militaire overwinning is ondergeschikt aan de politieke overwinning. En uiteindelijk, Jeltsin heeft al die vraag gesteld. Hè, in de zin van, kan dat Europees continent niet in een Russische invloedssfeer komen? Amerika doet zijn ding aan de andere kant van de Stille Oceaan. China heeft zijn invloedssfeer en Rusland heeft de invloedssfeer naar het Europese continent toe. Dat eigenlijk een kleine appendix is van het grote Russische Rijk. Dat is eerder de inzet, denk ik, in de zin van dat vanuit Moskou men liever een aantal regeringen in de Europese Unie een plaats heeft die iets vriendelijker staan tegenover autoritaire regimes zoals in Moskou. Dat is de uiteindelijke doel. En daarvoor heeft hij zowel militaire middelen ingezet vandaag, wat gebeurt in Oekraïne, maar ook wat we zien in de Sahel. Ja. Vorige week zijn bovendien zelfs ook de Amerikanen buitengezet in Niger. Maar ook wat we zien in Syrië. Hij heeft ook de economische middelen ingezet, door te spelen met de gasprijs, de grondstoffen en zo verder. Hetgeen wat het meest elke dag en de burger elke dag ervaart, is die informatieoorlog die ook permanent gevoed wordt.
Ja.
Om die tweedracht te zaaien op ons continent.
Ja. U zult, net als wij allen, ook kijken naar de ontwikkelingen in de Verenigde Staten en de moeite die de huidige regering heeft om Oekraïne te steunen. De angst bij velen dat Trump misschien weer president wordt en die wil sowieso geen steun voor Oekraïne, maar is ook, laat ik zeggen, redelijk negatief over de NAVO. Nou kun je zeggen, we zijn 27 democratieën, we zijn bij de Europese Unie is 27 democratieën. De NAVO is de 32 democratieën. Zijn wij in staat om ons mannetje te maken zonder de Verenigde Staten?
Als we kijken naar EU of NAVO, 23 van de EU-landen zijn ook NAVO-landen, er zijn ook NAVO-lidstaten. Ik denk het grote militair-technische probleem is voornamelijk dat je zonder de Verenigde Staten en de infrastructuur die zij geven, in het bijzonder in het domein van het commando en de controle van operaties, zonder de Verenigde Staten kunnen wij eigenlijk geen grote operaties voeren. Dus dat is een capaciteit die in Europa vandaag niet aanwezig is. Een ander aspect wat toch niet te verwaarlozen is het nucleaire. Dat is toch ook een aspect dat vandaag binnen het bondgenootschap aangeleverd wordt door voornamelijk Verenigde Staten. Binnen de EU hebben we enkel Frankrijk dat een land is met nucleaire capaciteiten, maar die zijn niet ter beschikking gesteld voor aan heel de... Die paraplu gaat enkel over Frankrijk, dat gaat niet over heel de Europese Unie. Dus daar zijn toch een aantal dingen waarvan wij als Europeaan bijzonder afhankelijk zijn van de Verenigde Staten.
Ja, dus het zou somber zijn of misschien zelfs onmogelijk om onze vuist te maken zonder de Amerikanen. Zeg ik het zo goed?
Ik denk dat we vooral als Europeanen er maar aan moeten werken dat we niet onafhankelijker worden, maar dat we een eigen sterkte ontwikkelen, onze eigen kracht ontwikkelen. Dat we op die manier niet enkel de EU en Europa sterker maken, maar ook de NAVO sterker. Want uiteindelijk voor de Verenigde Staten, hun groot vraagstuk ligt niet aan deze kant van de oceaan, dat ligt in de Stille Oceaan bij hen.
Ja.
En dat is eigenlijk de competitie die zij hebben met China.
Ja. Maar goed, dat is geen NAVO-gebied, zal ik maar zeggen. En dat is Europa wel.
Is geen NATO-gebied. Maar onrechtstreeks heeft het wel invloed natuurlijk.
Ja. We hebben het voortdurend over die 2%-norm. Nou, er zijn inmiddels geloof ik 9 of 10 landen die dat halen. En ze zijn doorgaans ook van plan om misschien wel wat hoger te gaan. Is dat naar uw gevoel een redelijke geruststelling of garantie dat het misschien dan toch wat veiliger wordt?
Qua defensieinspanning zien we een zeer grote versnelling de laatste jaren eigenlijk, de laatste 2-3 jaar eigenlijk. En uiteindelijk, wat ik vooral zie, is een groot verschil in snelheden. Waar je eigenlijk, als je kijkt naar de Scandinavische landen, de Baltische staten en zij die ooit onder een Russisch juk geleefd hebben, de voormalige Warschau-pactlanden, dat die eigenlijk enorme stappen vooruitgezet hebben. En dat die eigenlijk altijd een relatief grote defensieinspanning geleverd hebben. Zij weten wat het betekent om onder het Russisch juk te leven. En dan heb je een beetje het oude Europa, zou ik zeggen. Met uitzondering van Griekenland, die altijd heel hoge defensieuitgaven gehad hebben. Het oude Europa, min Frankrijk ook, gezien hun nucleaire capaciteit die ze hebben. Dat een stuk minder ambitieus is. En een stuk minder snel eigenlijk die defensieinspanning omhoog duwt. En daar kan ik enkel maar spijtig genoeg vaststellen dat we in de Benelux, en bijzonder dan België, nog het verste achterlopen. Dus wij hebben een enorme grote achterstand in te halen om gewoon op een of andere manier solidair te zijn met onze andere partners binnen de NAVO.
Oh, wordt nog een hele klus. Dank, luitenant.
Dat wordt een hele klus.
Ja, dank, luitenant-generaal buitendienst Mark Thijs, verbonden aan het Egmond Instituut.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Wereld.
Bernard Hammelburg.
De oorlog in Gaza gaat maar door omdat het de partijen niet lukt om tot een nieuwe gevechtspauze te komen. Aan diplomatiek verkeer geen gebrek. Een Israëlische delegatie praat in Washington over de voorgenomen aanval op Rafah. Israëlische gijzelaars en Palestijnse gevangenen en de Amerikaanse minister Blinken maakt opnieuw een tour door het Midden-Oosten.
We also see again according to in this case the United Nations 100% the totality of the population is in need of humanitarian assistance. So again, this only underscores both the urgency, the imperative of making this the priority.
Ik praat erover met Robert Serry, voormalig VN-gezant voor de vrede in het Midden-Oosten. Welkom. U kwam binnen met een somber gezicht. Ja?
Ja.
Vertel.
Ja. Nou ja, god, het gaat eigenlijk helemaal niet goed. Er is toevallig ook vandaag een Europese Raad, een bijzondere Europese Raad in Brussel. Over beide onderwerpen eigenlijk, waar het niet goed gaat. Gaza, die oorlog die maar niet beëindigd wordt. En die oorlog in Oekraïne die maar doorgaat. En waar de Oekraïners nu steeds minder munitie hebben. En we weten allemaal waarom. Dus eigenlijk worden we nu geconfronteerd met twee grote oorlogen. Eén in de oostflank van Europa, één ten zuiden van ons. En het loopt niet goed.
Nee. Laten we even beginnen met Gaza. Daar wordt voortdurend onderhandeld over de uitwisseling van gijzelaars tegen gevangenen. Aan de ene kant en aan de andere kant de eis van Hamas dat Israël zich dan militair terugtrekt. De optie die Israël heeft om te zeggen we willen zes weken onderkijken en dan de veiligheid toch nog wel in de gaten houden. En eigenlijk willen we ook Rafah nog uitkammen. Maar als je die dingen hoort, dat is uw vak onderhandelen, dan denk je die standpunten moet je toch bij elkaar kunnen krijgen. Je moet er toch op een punt gelijk kunnen oversteken.
Ja, dat hoop ik ook en neem ik ook aan dat de bemiddelaars, dat zijn dus nu vooral de Amerikanen, geholpen door Qatar en
Egypte natuurlijk altijd.
Natuurlijk altijd. Dat ze dat ook proberen te doen. Maar ze zitten een beetje tussen een Israëlische hamer en het aanbeeld van Hamas. Kijk, Hamas zal nooit alle gijzelaars vrijlaten zonder een permanent staakt het vuren. Wat dat trouwens ook dan mogen betekenen, hè? Zo'n permanent staakt het vuren. En omgekeerd zal geen enkele Israëlische regering, en zeker niet de huidige, instemmen met een permanent staakt het vuren zonder dat eerst al die gijzelaars zijn vrijgelaten. Dit is het grote verschil met alle voorgaande oorlogen. Ja. En tot nu toe hebben ze het nog niet weten op te lossen.
Nee, maar nog steeds, als ik u zo hoor, dan denk ik, je hebt dus de kwestie van de gijzelaars. Dat moet.
Nou ja,
moet tegen elkaar kunnen wegvallen.
Ik denk ook dat het de bedoeling is van de bemiddelaars en van de Amerikanen om nu eerst een bestand van 6 weken te bemiddelen. Waarbij dus de aantallen variëren, maar dat zou dan gaan om nog eens een keer 40 gijzelaars die worden vrijgelaten voor honderden. En ook meer high value Palestijnse gevangenen. Maar dan creëer je dus 6 weken waarin je verder kunt werken naar een meer sustainable, een meer permanente staakt het vuren. Dat moet de tactiek zijn. Maar mijn eigen indruk is dat de Amerikanen nu zo ongeduldig aan het worden zijn, vooral richting de Israëlische regering, richting Netanyahu, dat ze dus nu zelfs overwegen om een resolutie in de Veiligheidsraad in stemming te brengen.
Ja.
Over een permanent staakt het vuren, onmiddellijk staakt het vuren.
Ik zag de tekst, stonden twee dingen in. Onmiddellijk staakt het vuren en de gijzelaars.
Ja,
uitwisseling van
natuurlijk.
Gijzelaars. Maar het wonderlijke is, die scheldt niet zoveel van een Algerijnse resolutie van een paar weken geleden.
Nee, exact.
Die door een Amerikaans veto was tegengehouden. De Amerikanen zeiden toen, laat nou even, we zijn nog aan het onderhandelen.
Ja, nee, maar dit is dus duidelijk dat de Amerikanen misschien wel een beetje wanhopig op dit moment proberen de druk op te voeren. Voor de zesde keer is Blinken nu weer in de regio. Er wordt dus overal gepraat. En deze resolutie hangt nu ook. Dus boven de lucht in New York. Het is natuurlijk wel zo dat in die resolutie met name de taal over de gijzelaars is aangescherpt. In de Amerikaanse resolutie. Dat is natuurlijk wel heel belangrijk.
Ja, nou ja, benieuwd. Kijken of die wordt ingediend. En zien of bijvoorbeeld de Russen niet alleen maar om te pesten veto uitspreken. Dat zou zomaar kunnen.
Ook dat is mogelijk.
Aan de andere kant is misschien voor hun ook een kans. We zullen zien. Maar in Amerika, daar zijn u en ik het over eens, zie je een kanteling. Hè? Biden is duidelijk boos. Die zei vorige week I'm gonna have a come to Jesus call with Netanyahu. Dat is echt Amerikaans. Dat betekent ik verander van gedachten en ik ga je de oren wassen.
Mm-hmm.
Schumer, de voorzitter van de democratische fractie in de Senaat, die heeft gezegd dat hij jou moet aftreden en er moeten verkiezingen komen. Dat is nogal wat. Nou, daar ontstond meteen een enorme discussie over dat nou wel of niet kan. En dat, doe je dat nou wel of niet met bondgenoten? Maar de vraag is, zou het kunnen? Want Israël is en blijft een parlementaire democratie met een coalitiesysteem. Hoe zou je zoiets kunnen verwezenlijken?
Nou ja, natuurlijk, het is heel moeilijk voor een Amerikaanse regering, juist voor een Amerikaanse regering, om zich te mengen in wat de Israëli's dan kunnen beschouwen als hun interne aangelegenheden. Het is uiteindelijk aan de Israëli's om naar de stembus te gaan en deze ultrarechtse regering weg te sturen.
Ja, maar dan krijg je verkiezingen. Dat duurt een tijdje, dat moet voorbereid. En dan moet je gaan formeren. Dan, je bent zo 6 of 7 of 8 weken verder.
Ja.
En in die tijd blijft Netanyahu gewoon demissionair zetten.
Ja, zitten. Zeker. Nee, maar ik denk ook dat het waarschijnlijk de bedoeling van Netanyahu is om Biden uit te zitten.
Ja.
He, want het is heel duidelijk dat we helemaal niet aansturen op een blijvend staakt het vuren. Kijk, dan moet je ook aan allerlei andere voorwaarden denken. Het ergste zou zijn als er weer een staakt het vuren kwam, zoals alle voorgaande staakt het vuren, waar ik zelf mee te maken heb gehad.
Vinger in de pap heb gehad.
Ja, ja. Dat was een soort kalm voor kalm. Een kalm voor Hamas, voor een kalm voor Israël. En niemand die zo'n staakt het vuren ook monitorde of iets dergelijks. Dus er is veel meer mogelijk dit keer om ervoor te zorgen dat het deksel niet weer van de pan vliegt. De Amerikanen werken daar wel degelijk hard aan. Samen met Arabische partners zoals Egypte, Jordanië natuurlijk ook, Saudi-Arabië. Ja. Maar ook daaraan werkt deze ultra-rechtse Israëlse regering niet mee. Bijvoorbeeld, om een voorbeeld te geven, wie gaat de afloop van deze oorlog Gaza weer besturen? Ja. Dat zullen uiteindelijk toch Palestijnen moeten worden. En dan wordt er gesproken over de Palestijnse autoriteit. Maar dat wil Netanyahu helemaal niet. Niemand begrijpt trouwens wat hij nou precies wil.
Nee, nou, hij wil niet deze. En ik denk steeds als die Palestijnse autoriteit wordt veranderd.
Ja.
Abbas weg.
Daar wordt ook aan gewerkt.
Ja, en dan zien dat je hun aanzien weer een beetje op peil brengt.
Ja.
Zodat het misschien ook in Gaza weer aanvaardbaar wordt. Je moet
maar ook,
op een moment, Palestina is 2 delen.
Ja.
En die moet je bij elkaar voegen. Voordat je...
Absoluut. Je kunt, moet eens een keer af van dat Gaza-only of Westbank-only beleid. Hè, dat er tot nu toe is gevoerd. Ja. Maar dat betekent ook dat er dus weer serieus gepraat moet kunnen worden over een twee-staten-oplossing. Ook dat wijst Netanyahu af. Dus op alle punten is het zo dat de Amerikanen eigenlijk gefrustreerd worden op dit moment in hun pogingen dit conflict weer te stabiliseren. En dan hopelijk ook eens een keer een stap te zetten in de richting van een oplossing. Dus dat is eigenlijk allemaal heel frustrerend.
Ja, dit is BNR de Wereld. Mijn gast is Robert Serri, voormalig VN vredesgezant in het Midden-Oosten. We hadden het over Netanyahu. Hier is hij.
We understand also that the one thing that gets Hamas to give them is to give these hostages to us is the continued military pressure that we're applying there. So we're going to continue military pressure and we're going to continue to try to get those hostages out. And we've succeeded already in bringing half of them out. I hope we continue along that same course.
Zit er wat in? Dat hij zegt, als je militair doorgaat, dan dwing je ze uiteindelijk tot toegeven. Of denkt u, dit is een pipe dream, dit gaat helemaal niet gebeuren?
Nou ja, als je ziet wat er nu weer in het noorden gebeurt. Dat het Al-Shifa hospitaal nu weer opnieuw moet worden uitgekampt. Door de
terwijl ze daar al klaar waren, dachten ze.
Ja, precies.
En dat is gewoon dat weer is volgekomen.
Dus eigenlijk moeten we wel vaststellen dat degene die getwijfeld hebben, ook binnen Israël, dat de IDF in staat zou zijn om Hamas echt helemaal een kopje kleiner te maken. Dat dus inderdaad wel duidelijk is.
Ja.
Maar ik wil er wel bij zeggen dat dat natuurlijk ook weer geen oplossing is om dan te denken van, ja, wat doen we dan met Hamas?
Ja.
Er is eigenlijk geen enkel land, behalve misschien Iran. En ik vraag me soms af, Rusland, dat wil dat Hamas na afloop van deze vreselijke oorlog en na het vreselijke bloedbad dat ze hebben aangericht, Gaza blijft besturen.
Ja.
Dus daar zit je weer met het dilemma, als Hamas niet helemaal verslagen wordt, hoe doe je dat dan?
Nou, de vraag is of het kan.
Ik
denk steeds aan Vietnam, waar Amerika 12 jaar tegen de Vietcong heeft gevochten. 58.000 soldaten heeft verloren.
Ja.
en uiteindelijk verloor.
Ja.
Het is heel moeilijk om van zo'n asymmetrische oorlog
te nee, gaan. Nee, zeker. Ja.
Nog even, u bent behalve vredesgezant in het Midden-Oosten ook ambassadeur geweest in Oekraïne. Kunnen we zeggen dat er een verband is tussen deze twee oorlogen?
Ja, voor mij heel duidelijk. En dat wordt soms toch niet goed begrepen, vind ik. In feite vechten we hier tegen wat ik gewoon niet anders kan benoemen als de as van het kwaad. Rusland, Iran.
Bush 2 gebruikte
ja,
die.
Ja. Ja, sorry.
Dat ik u dat ooit nog zou horen zeggen.
Ja. Ja. Wie ben ik? Ja. Maar goed, het is toch heel duidelijk dat, sorry, dat Rusland, Iran en de proxies van Iran, dat is natuurlijk ook Syrië trouwens, maar zeker ook Hamas, Hezbollah,
en de Houthis.
De Houthis nu ook, ja. Maar diezelfde, Rusland en Oekraïne, dus het Westen wordt geconfronteerd in Oekraïne met deze as van het kwaad, als ik dat toch nog een keer mag noemen, maar ook in die oorlog in Gaza. En daarom is het zo belangrijk dat deze oorlogen dus worden beëindigd op een manier dat wij eigenlijk de verliezende partij worden. En daar ben ik dus veel minder gerust op eigenlijk.
Ja, dat begrijp ik. Ja. Amerika moet zijn aandacht, wij ook trouwens, verdelen tussen twee oorlogen. En het is duidelijk dat het congres daar helemaal geen zin meer in heeft. Wat moeten wij in Europa nu?
We moeten vooral... Kijk, Europa kan het verschil proberen te blijven uitmaken voor Oekraïne. Dat is ook wat nu weer aan de orde is in de Europese Raad van vanavond. Dus dat is en blijft heel belangrijk. En nog veel belangrijker omdat de Amerikanen dus niet meer thuisgeven. Ik vind dat trouwens een begin van verraad. Als je dus kijkt naar...
Er zijn twee dingen. Dat is de mogelijkheid dat Trump terugkeert. Die is heel open daarover. Ja. Ik stop ermee. En u kunt zeggen dat is verraad. Maar je ziet nu ook eigenlijk de figuur van Mike Johnson, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden,
ja.
die zo'n beetje in zijn eentje een hulpwet tegenhoudt. Want die is in de Senaat goedgekeurd en zou het in het huis misschien ook wel halen. Maar hij houdt gewoon tegen.
Ja, ja.
En noemt u dat verraad?
Nou, kijk, ik plaats me nu een beetje in de schoenen van een Oekraïner.
Ja.
Die steeds gehoord heeft van ons dat ze gesteund zullen worden zolang als het nodig is.
Ja.
En dan zie je dus dat de Amerikanen, om welke redenen dan ook, dat nu niet meer doen. En ik ben er eigenlijk, zo langzamerhand begin ik te vrezen, dat die Amerikaanse hulp er ook niet meer komt dit jaar.
Nee.
Dat kan betekenen het ineenstorten van het Oekraïnse front deze zomer. Ik wil dat niet meer helemaal uitsluiten.
Nee. Ja, er zijn een paar dingen die misschien goed nieuws zijn. Er stond een stuk, ik geloof in de Washington Post gisteren, over hoe enorm groot de Oekraïnse wapenindustrie is geworden, defensieindustrie, in heel korte tijd. En dat ze misschien wel in staat zijn om tussen de 50% en 80% van hun eigen verdediging op zich te nemen.
Ja, maar niet nu.
Nee.
Dat is allemaal toekomst.
Ja.
En ik heb het nu over de komende maanden. Ja. Hoe ze dat nu moeten volhouden in de huidige situatie.
Nee, wat is de grootste prioriteit? Is dat munitie?
Dat is en blijft munitie. Dus het Tsjechische initiatief is heel belangrijk.
Ja.
En dat Nederland dat ook steunt. En dat Nederland nu bijvoorbeeld ook besluit om F-16 munitie te gaan leveren. Dus naast de vliegtuig.
Dat Tsjechische ding, dat zijn concreet 300.000 stuks munitie. En dan op afzienbare tijd. Die F-16's die zijn niet operationeel. Ik denk dat duurt toch zeker een jaar.
Nee, dat dacht ik niet.
Ja, dat dacht ik wel.
Ja? Oh, dan maakt u mij nog pessimistischer op dit moment.
Het is er gewoon. Het grootste probleem daar. Ja. Staal.
Ja,
instructieboeken zijn allemaal in het Engels.
In het Engels, ja.
Piloten worden opgeleid in Denemarken op dit moment. Ja. Er staat in Roemenië, bij wijze van spreken, staan de spullen klaar.
Ja.
Maar ze komen er niet.
Nee.
En nog afgezien van de mechaniciens. Want ook dat is allemaal in het Engels. Hoe doe je dat?
Ja. Ja. Kijk, ik wil nou ook weer niet helemaal een doemdenker zijn in dit gesprek. Ik blijf vertrouwen houden in de Oekraïnse moed en hun vastberadenheid.
Ja, het is mooi om te horen en we zijn eigenlijk allemaal... We staan aan uw kant, laten we het zo zeggen. Dank, Robert Serri, voormalig VN-gezant voor het vredesproces in het Midden-Oosten.
Postma in Amerika.
Tijd voor het Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent Jan Postma. En dit keer niet vanuit Washington, maar live hier in de studio in Amsterdam. Welkom Jan.
Ja, dankjewel. Fijn. Heel bijzonder om hier te zijn.
Ja, fijn om je hier te hebben en om je hier te zien. In Amerika was deze week opschudding over een uitspraak van Donald Trump. Ja, het zal dus een keertje niet. Trump had het over een bloedbad. En jij bent daar wat dieper in gedoken.
Ja, Trump die zei dat als hij de verkiezingen niet zou winnen, dat er dan een bloedbad zou volgen. Dat zei hij tijdens een campagnerally dit weekend. En dat zorgde voor heel veel verontwaardiging in de media, op sociale media, overal. En wat je veel hoorde was, dit is een dreigement. Trump zegt hiermee, als ik niet herkozen word, dan komt geweld. Nou, ik laat het je eventjes horen, dit fragment. En let hierbij ook even op de zinnen ervoor.
We're going to put a 100% tariff on every single car that comes across the line. And you're not going to be able to sell those cars. If I get elected. Now, if I don't get elected, it's going to be a bloodbath for the whole. That's going to be the least of it. It's going to be a bloodbath for the country. That'll be the least of it.
Ja, dus je hoort het, dat bloedbad dat slaat op de auto-industrie. En daar kom ik zo nog even op terug.
De Biden-campagne reageerde meteen met een spotje over deze uitspraak.
Ja, die waren echt heel snel. Die Biden-campagne is steeds sneller sowieso met reacties. En die richtte zich meer op de letterlijke interpretatie van een bloedbad. Als Trump niet wordt gekozen, dan wordt het geweld. Dat zeggen zij in dat spotje eigenlijk met niet zoveel woorden. Ze kwamen met heel donker, eigenlijk een Trumpiaanse spot. Met ook allemaal oudere uitspraken van Trump.
Now, if I don't get elected, it's going to be a bloodbath. And it's going to be a bloodbath for the country.
Jews will not replace us!
But you also had people that were very fine people on both sides.
Are you willing to condemn white supremacists and militia groups?
Proud Boys, stand back and stand by.
Ja, je hoorde Trump na die demonstratie, hè, met de racisten in Charlottesville, waar toen een dode viel. Ja. Je hoort hem over de Proud Boys, stand by, stand back.
Stand back en stand by.
Ja, precies.
Dus want ik kom nog bij jullie terug, maar laat me vooral niet in de steek.
Nee, hou je even rustig, ja, maar blijf wel aanwezig. Dus ja. Allemaal heel duister. En daarna sluit deze video ook weer af met Trump over dat bloedbad dat zou ontstaan als hij gekozen zou worden.
Ja. Trump-campagne was niet blij met het spotje. En de verontwaardiging in de media. En ze hebben een punt. Maar tegelijkertijd ligt het ook wat genuanceerder.
Ja, daar wordt het dan ook wat een grijze gebied. Eerst maar even Trumps reactie. Die zegt, wat een onzin. Hè? Die media die luizen me er weer in. Dit is een democratische complot. Ik had het over de auto-industrie. Dat is het fragmentje wat ik aan het begin ook liet horen. En dat was eigenlijk wat hij bedoelde. Het wordt een bloedbad voor de Amerikaanse auto-industrie, voor Detroit. Daar praten die ook over, voor en na dat citaat. En wat de Trump-campagne ook zegt, een bloedbad, dat wordt heel vaak gebruikt om te omschrijven dat iets verkeerd gaat, om bijvoorbeeld een groot economisch verlies, als het over de beurs gaat of zo. Hè. Dus de Trump-campagne kwam met een spotje met alleen maar mensen op CNN, MSNBC, niet toevallig die wat linksere zenders volgens hun, en andere zenders die kritiek hadden, waarin ze dus dat ene woord gebruiken.
Obviously, there was a bloodbath. It was a bloodbath. We're down 800 points.
This bloodbath at Department of Homeland Security?
And it's a bloodbath today.
There was going to be this bloodbath.
Election bloodbath.
Ja, en dit zijn dus precies de mensen die ook kritiek hadden op Trump dat hij dat woord gebruikte. En Trump jut er nu ook flink zijn supporters mee op. Want hij stuurt constant e-mails en sms'jes dat je vooral moet doneren. Zodat Trump zich tegen dit soort aanvallen kan verdedigen. Zo zegt hij dat dan.
En overigens, wat je niet hoorde, dat waren heel veel quotejes die betrekking hadden op de effectenbeurs. Hè?
Ja, precies. Dan hebben wij het ook wel eens op een rode dag of een bloedbad inderdaad. Bloedbad op de beurs. Ja.
Oké, waar zit de nuance nou in?
Ja, waar het dus ingewikkeld wordt. Want je kan zeggen, Trump heeft hier zeker een punt. Tegelijkertijd, Trump die vaak gebruikt natuurlijk heel vaak agressieve, gewelddadige taal, vaak hyperbolen. Dat is dit ook, hè. Strijd, bloed, American carnage, weet je nog, de inauguratiespeech van Trump toen. En wat Trump ook vaak doet bij zijn toespraken, en dat viel mij toen ik dit terugkeek ook weer op, hij gaat van de hak op de tak. Dus het ene moment kan hij het over het een hebben, het andere moment gaat het over compleet iets anders. Dat gebeurt hier, zou hier ook kunnen gebeuren, zou je kunnen zeggen, want dat maakt het soms wat verwarrend. Waar heeft hij het nou precies over? En vaak doet hij het ook expres. Als we bijvoorbeeld even gaan naar die toespraak voor de bestorming van het Capitool. Toen zei hij aan de ene kant, hè, we gaan die kant op. We gaan daar eventjes laten.
Wij marcheren daarheen.
Precies, hij riep ze heel duidelijk op. En aan de andere kant zei hij dan ook nog wel ergens van, we doen het vredevol. Hè? Dat ook. Dus hij zegt het allebei tegelijkertijd. En dan weet je niet, wat bedoelt hij nou echt? Dus dit taalgebruik is geen toeval. En de manier waarop de Trump-campagne ermee omgaat, is dat denk ik ook niet. Want die springt natuurlijk in de slachtofferrol. Dus het is ook een beetje uitgekomen. uitlokking volgens mij. Ze zitten hier op te wachten tot de media erop springen. En Trump die zoekt naar een viral moment. Iets waar iedereen op kan reageren. De context verdwijnt. Dan krijg je dus zo'n situatie. En de media zoeken natuurlijk ook een viral moment. Ja. Volgens mij is dat aan de hand.
Ja, zou kunnen. Deze week had één campagne manager een hele slechte dag, Jan.
Ja, Bernard, ik ken je dat gevoel dat je een mailtje verstuurt en dat je denkt, wacht even, ik heb hem naar het hele bedrijf gestuurd. Of dat was niet naar die persoon. En dat je dan denkt, kon ik nog maar terug? Maar ja, je kan niet meer terug. Dat is wat er gebeurde. Er waren primaries, onder meer in Ohio. De stembussen waren daar nog niet gesloten. Dus mensen stonden nog in de rij, er werd nog gestemd. Toen stuurde één kandidaat al het persbericht met zijn verlies ook nog eruit via de mail. En daar moet enorme paniek zijn geweest in het team. Ik stond ook op die mailinglist, wat wel bijzonder is. Want ik weet ook niet waarom de Nederlandse pers daar ook op staat bij deze kandidaat.
Nou, omdat dus, je Amerika-correspondent bent.
Ze vinden me toch belangrijk genoeg.
Ja,
hè?
Ja, ja, dat ben je ook.
Ja. Maar in ieder geval, dus dat iedereen heeft dat gekregen. De eerste mail, Derek Myers, dat was de kandidaat. Concedes race. 10 minuten daarna, in caps lock, dus in grote letters. Negeer de vorige mail. Een kwartier daarna. Jullie willen vast weten wat hier gebeurd is. Puntje, puntje, puntje. En daarin kwam de uitleg. Ze hadden dus op draft willen drukken. Ze drukten op send. Dus toen ging je naar iedereen aan de buiten. En ze zeiden ook van, nou, we hebben echt twee versies hoor. Ook een overwinningsspeech. Daarna, toen de uitslagen binnen waren, kwam het mailtje Derek Myers officially, met grote letters, concedes race. Dus geeft nu echt toe dat hij heeft verloren. Ja. Twee
en
keer verliezen.
Even voor de duidelijkheid, de Trumpist in die race heeft gewonnen. Hè?
Ja, precies. Precies. En deze persoon heeft twee keer verloren, wat ook een prestatie is.
Dankjewel, Jan Postma, correspondent in Washington. Dit keer hier in de BNR-studio, moet je vaker doen. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, Spotify of Apple Podcasts. Reageren kan via een mailtje naar dewereld@bnr.nl. Tot volgende week.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.